Goedenavond, iedereen. Ik heb, wat zegt ze, wie zijn vrouw lief heeft, laat haar thuis. Nou, nee, mijn vrouw moest vanavond, zij leidt ook een koor. Ze heeft een koor 2 jaar geleden opgericht. En ze zijn begonnen om voor te bereiden voor Pasen. Wij willen met Pasen een hele nieuwe programma aanbieden. We hebben een concert, een theaterzaal afgehuurd in Noordhorn. En het is al heel spannend. We hebben ook gisteravond al geoefend. En morgenavond hebben ze de eerste release concert in Noordhorn van haar CD. Dus ze is aardig druk. Vind ik niet erg. Nee, maar het is geweldig wat ze daar doen. Ik zou graag ook willen beginnen met gebed. Heer Jezus, wat is uw woord toch geweldig. Ik ben zo blij dat wij mogen leven in een tijd waar wij alle in staat zijn om uw woord tot een grondtekst te onderzoeken. Om uw plan voor de mens, voor onszelf te ontdekken. Heer, en om steeds meer te gaan beseffen het wonder van het kruis. Heer, hoe groot het offer is dat u bracht en hoe geweldig hoe het werkelijk is dat het is volbracht. Zoals u zei aan het kruis, Heer. En ik bid u vanavond waar wij deze 4 dagen afsluiten. En we kijken naar uw komst en de reden waarom u dat allemaal deed, Heer. En dat u ons harten opent. Ik bid u dat in de naam van Jezus. Amen. Ik wil beginnen met een tekst uit Hebreeën hoofdstuk 12. Hebreeën hoofdstuk 12 en vanaf de eerste vers. Daarom dan, laten ook wij, nu wij zulk een groot wolk van getuigen rondom ons hebben, afleggen alle last en de zonde die ons zo licht in de weg staat, en met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt. Laat ons oog daarbij alleen gericht zijn op Jezus, de leidsman en voleinder des geloofs, die om de vreugde welke voor hem lag, het kruis op zich genomen heeft, de schande niet achtende, en gezeten is aan de rechterzijde van de troon Gods. Die het kruis op hem genomen heeft, staat hier, de schande niet achtend. Nou, we hebben deze avond bij de kruis stilgestaan en eigenlijk een besef als we daar gaan over nadenken over hoe groot de lijden van Jezus daar was, hoe verschrikkelijk het was. Ik heb deze dagen nog in mijn stille tijd in Deuteronomium gelezen, hè, waar het duidelijk ook staat, als iemand aan een boom opgehangen wordt, noem het, hè, dan is die van God vervloekt. Dus het is echt het meest gruwelijke dood dat Jezus stierf aan het kruis. En je zou je afvragen, als ik het zo mag zeggen, wat bezielde God om zoiets te doen? Het staat zelfs in Jesaja 53 en vers 10 staat er zelfs, maar het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Hij maakte hem ziek. Het behaagde de Heere. Nou, de reden staat natuurlijk even verder in die vers staan. Wanneer hij zichzelf ten schuldoffer gesteld hebben, zal hij de nakomelingen zien en een leven lang hebben. En het voornemen des Heren zal door zijn hand voortgang hebben. Dus Jezus zelf heeft het kruis gedragen om de vreugde welke voor hem lag. Omdat hij wist wat daardoor zou komen. Omdat hij wist wat er gebeurde. En dan hebben we vorige keer gezien, de duivel die wist het niet. He, die wist niet. Maar en God de Vader, wat een moment had dat moeten zijn. Wat verschrikkelijk. He, om te zien je eigen zoon die daar zo lijden. En die zegt, mijn God, waarom? Waarom? He, die in dat moment als God die mens geworden is. Dat absolute gevoel van verlatenheid. Waarom heeft u mij verlaten? Maar dat toch volharden om de vreugde die voor hem lag. En dan zie je de absolute eenheid van de Vader en de Zoon in hun doel. En de voornemen die ze hadden. En het plan die ze hadden. Het plan die al eeuwen en tijden, eeuwigheden misschien ervoor ontstaan is in het hart van God. Het plan van wat hij wou doen. De reden waarom hij de hele schepping, dit avontuur is aangegaan. En nou hebben we twee avonden of drie avonden gehad waar wij veel zijn gaan zien over wat er gebeurd is aan het kruis. En dat wij met Christus gestorven zijn. Dat hij ons in hem nam en de duivel die dat niet wist. En de duivel hem doodde en daardoor de duivel ook dat zondige mens in ons, dat zondige natuur meedoodde. En wij, omdat Jezus geen zonde heeft gedaan, met hem kon opstaan uit de dood. Een nieuwe leven. En dat alles nodig was, want God had een plan. En God wou, het doel van de schepping hadden we de eerste avond al gezien. Zijn doel was dat bruid. Zijn doel was om een relatie te hebben met iemand. En omdat hij zo groot is, met velen waaruit die bruid zal bestaan. Die hem gelijk zullen zijn. En wij zullen altijd schepselen blijven en hij de schepper. Maar die zal zijn als hij. Die plan was in Gods hart. En nou even nog zo'n beetje terugkijken. Maar ook al gelijk kijken naar vanavond. Hoe we deze avond wel afsluiten. Wil je met mij gaan naar Genesis hoofdstuk 2. Nog een keertje. Het vreugde welke voor hem lag. Het kruis op zich genomen heeft. Dan staat er in Genesis hoofdstuk 2. Nadat God Adam geschapen heeft. Staat er, en de Heere God zeide, het is niet goed dat de mens alleen zij. Ik zal hem een hulp maken die bij hem past. Nou, daar hebben we bij stilgestaan. Hè? Dat Adam gemaakt naar de beeld en gelijkenis van God. En God keek hem aan en zegt, het is niet goed dat hij alleen is. Nou weet ik, hè, dat hebben we ook gezegd in deze avond. Het is niet zo dat God zegt, nou weet je wel, ik geef jou een stelletje regels. En dan ga maar daar volgens leven, dan komt het wel goed. God liet de mens zelf ontdekken. En dan hier zien we hoe God al de dieren bij hem langskwamen. En dat die mens de namen geeft. En er staat vers 19. En de Heere God formeerde uit de aardbodem al het gedierte des velds en al het gevogelte des hemels. Ook bracht hij die tot de mens om te zien hoe deze het noem zou. En zoals de mens elk levend wezen noem zou, zo zou het heten. Wat een geweldig mooie relatie, hè? Zie je hoe God de mens verantwoording geeft. Maar ook dat duurde een tijd. Want er zijn best veel soorten dieren. Of niet? Hè? En ze kwamen allemaal langs en moesten allemaal namen. Wij moeten zijn biologie leren vandaag. En Adam die gaf al die namen aan al die verschillende dieren. En ze kwamen allen met z'n tweeën. En denk maar ik ben alleen. En is er misschien één die is zoals ik. En je ziet hoe dat hele proces aan de gang kwam in het denken van Adam. En dan zullen we dat zien. Dan zullen we dat zien hoe dat zich uit. Waarom ik dat zo zeg. Er staat aan het eind van vers 20 staat er. En de mens gaf namen aan al het vee. Aan al het gevogelde des hemels. En al het gedierte des velds. Maar voor zichzelf vond hij geen hulp. Die bij hem paste. Dus hij zocht. Die verlangen, die werd steeds sterker. Maar ik wil ook iemand hebben. Ik wil ook, weet je, die verlangen uit zich natuurlijk ook voor ons vandaag. Dat jij wil misschien trouwen, maar gewoon ook naar vrienden. Hij wil vrienden hebben. Of in een familie, als je in de familie met elkaar omgaat, die relatie, dat God heeft de mens niet gemaakt om alleen te zijn. En in ons gebroken wereld is het natuurlijk zo dat je veel situaties, waar jij misschien zelf zegt van, ja nou, ik voel me ook best eenzaam en alleen. Maar ook daarin heeft God de gemeente gegeven. En zeggen ook, in de gemeente vinden we broeders en zusters en vaders en moeders als het wil. En daarin wil hij ons dat geven wat onze hart naar verlangt, wat hij in ons hart heeft gelegd. Dat is de bedoeling van de gemeente. Wij hebben de gemeente zo gemaakt van, nou ja, je gaat op zondag, hè, en je krijgt je wekelijkse gespreksuren, dan moet je even luisteren, nou ja, doei en tot volgende week. Maar de gemeente is iets veel mooiers dan dat. Gemeente is een familie die met elkaar zou moeten leven, die met elkaar optrekken, die met elkaar taken gaat vervullen. Dat is eigenlijk een andere beeld die wij vaak naar de wereld toe laat zien van gemeente zijn. Ja, maar goed, dat is vanavond niet onze thema. Maar dat is een beetje het hart van God hierachter. God wil niet dat iemand dan... Het is niet goed dat de mens alleen is. Hij wil dat niet. Hij wil dat geen mens alleen is. Dus wij moeten mensen moeten uitnodigen. Kom mee. Kom met mij mee. Vriendschap aanbieden. En nou zit Adam en hij vindt niks. Misschien werd hij wel radeloos. Want ik bedoel, er kwamen echt... duizenden dieren, hoeveel kwamen er bij hem langs? En hij gaf ze allemaal namen, en die tijd gaf voorbij. En ik denk, ja, op een gegeven moment, heren, ja, maar wat van mij? Dus, ik denk dat hij best ongeduldig werd. Nou goed, de zondeval was nog niet geveild, dus hij zondigde niet in zijn ongeduld. He? Maar hij verlangde ernaar, die verlangen werd sterk. Dan zeg je, ja, Eddie, dat heb je gewoon in de Noorden Dagblad gelezen, want het staat niet hier. Maar lezen we even verder. Lezen we weer verder. Dan staat in vers 21. Toen deed de Heere God een diepe slaap op de mens vallen. En denk nou ook even aan Jezus. He, van de eerste Adam en de tweede Adam. Jezus zegt van de dochtertje van Jairus. Zij is niet dood, maar zij slaapt. Terwijl zij was naar de mens dood. Lazarus, hij is niet dood, maar hij... slaap, zeg je. Nou, hij liet een diepe slaap op de mens vallen. En terwijl deze sliep, nam hij een van zijn ribben en sloot haar plaats toe met vlees. Oké. En de Heere God bouwde de rib die hij uit de mens genomen had, tot een vrouw. En hij bracht haar tot de mens. Toen zeide de mens, dit is nu eindelijk. Zie je dat? Wauw. Eindelijk is het been van mijn gebeente en vlees van mijn vlees. Deze zal manin heten, omdat zij uit de man genomen is. Ja, zie je dat wat wij hebben gezien, de vereiste voor een liefdesrelatie. Wat we hebben besproken ook, je moet van dezelfde soort zijn. En Eva kwam uit Adam, been van mijn gebeente en vlees van mijn vlees. En daarom is het zo geweldig en zo belangrijk dat God ons heeft geplaatst in Jezus aan het kruis. In Jezus. Hè? In Jezus. Omdat wij ook uit hem zal komen. Deze zal Christin heten, omdat zij uit de Christus gekomen is. En dan zal die dag komen, het vreugde welke voor hem lag. Dat hij gaat zeggen, eindelijk, been van mijn gebeente en vlees van mijn vlees. Als wij het verheerlijkte lichaam, een lichaam zoals hij, zullen krijgen. Hebben we vorige keer ook over gehad. En als wij met heerlijkheid, met zijn heerlijkheid, deel hebben aan zijn heerlijkheid. En vorige keer hebben we gezien, naar de mate dat we geworden zijn, zoals hij. Maar daarom deed hij dit, om die vreugde. Dat was het plan in Gods hart. Om die reden draagde hij het pijn van het kruis en de schande niet zien met zijn oog op de vergelding. Nou, wanneer zal die dag zijn? Wanneer zal die dag zijn wanneer iedereen gaat begrijpen, daarvoor was het kruis. Daarvoor is het kruis het centrale punt in de geschiedenis van de mensheid. Wanneer gaat die komen? Ja, nou, Matthäus 24 vers 36 zegt, doch van die dag of van die uren weet niemand, ook de engelen niet, ook de engelen der hemel niet. Ook de Zoon niet. Maar de Vader alleen. Dat is een interessante tekst. Vind je niet? Dus van die dag, wanneer wij ze zeggen, eindelijk. Wanneer het zo ver is, weet niemand. Alleen de Vader. Nou, het gaat hier, waarom staat er de Vader alleen? Het gaat hier om een huwelijk, om een liefdesrelatie. De Bijbel begint met dat hoe Adam en Eva ontstaan als eerste man en vrouw. En het eindigt met het huwelijk van het Lam. De bruiloft van het Lam eindigt het. Het is een geweldig mooi liefdesverhaal. De vrouwen die kijken misschien graag een film of iets die een romance is. He, dat is geweldig. Nou, dat is ook uit God. De man en vrouw komen natuurlijk uit God. Hè? Al die eigenschappen. Maar van die dag weet alleen de Vader. Nou, Jezus kwam natuurlijk naar deze, als een zoon van Abraham, en die zoon, als een Jood naar deze wereld. En ik denk dat daar ook heel veel zulke beginsels is de manier hoe God dat gaat doen. Hij liet in de Oude Testament zien hoe hij in de Nieuwe Testament dingen liet waar worden. De tabernakel was een beeld wat God Mozes liet zien op de berg, die hij hier op aarde, dat wij iets zo gaan begrijpen van de heilige en de allerheiligste ook in de hemelen. Ja? Nou, ik geloof dat Jezus volgens de Joodse manier gaat trouwen. Wat was de Joodse manier? De Joodse manier was dat de vader koos de bruid. Nou, hoe is dat? Je ziet ook bijvoorbeeld, Abraham stuurde Eliezer en zegt, ga haal een bruid voor mijn zoon. Maar laat je door God leiden. Dat is niet zo, de vader zegt, dat is natuurlijk het ideale. Laat je door God leiden, want God weet precies wie hij heeft gedacht, wie past bij mijn zoon. Nou, wij hebben deze avond ook gesproken over de uitverkiezing. He, ik heb daar vanavond wat spul meegebracht. Wie wil mij helpen om het uit te delen vanavond, even aan het eind? Een paar die mij wil helpen? Weet u nog? Is het een paar die mij wil helpen? Die hebben het uitverkoren. God vraagt, wie wil met mij leven? Wie wil zijn leven met mij gaan? En ik zeg, ik Heer, ik. En dan redt hij mij. Ik kan mijzelf niet redden. Maar hij doet het. Oké. Nou, en wat dan gebeurt, dan gaat de zoon, dan gaat hij naar de familie van de bruid. En dan gaat hij gesprek hebben met haar familie. En met de vader vooral. En hij moet dan een overeenkomen om een bruidschat, of een prijs te betalen voor die bruid. Hij kan niet zomaar die vrouw meenemen. En in Afrika hebben ze dat ook. Ze noemden dat in Afrika labola. En vroeger dan betaalde je gewoon met een koe of zo. He, dan zeg je, ik wil je dochter hebben. Vader die was heel blij als die een hele paar dochters had, want dan kon hij goed wat verdienen. Hè? Dus als je ziet, oh, die jongeman die zit echt achter mijn dochter aan, dus doe er maar een kalfje toe, hè? Een kalfje bij. Weet je? Dus nou, vanavond, als jij nou wil weten of je man van je houdt, hè, net voor je gaat slapen, dan stoot iemand, zeg eens, hoeveel koeien zou jij voor mij geven? Weet je? Dan weet je het precies. Ja? Oké. Maar goed. Nou, dan komt hij overeen met de prijs. En dan betaalt hij en dan gaat hij weg met de woorden, luister, ik ga voor ons een plaats bereiden. Want de families die bleven natuurlijk samen en dan gaat hij bij de vadershuis, gaan ze aanbouwen en het uitbreiden om een plaats, meer plaats te maken voor de nieuwe familie die dan ontstaat. En dan, ondertussen wacht zij met haar maagdelijke vriendinnen, wacht ze op de komst van de bruidegom. Ja, tot er gewaarschuwd wordt. En de zoon die wacht, als hij klaar is, totdat de vader zegt, oké, alles wat je hebt voorbereid, het is goed. Jij kan gaan. Ga haal je bruid. Daarom staat er, van die dag weet niemand, alleen de vader. Want de vader zegt, dit is goed. In het huis van mijn vader, zegt Jezus, zijn vele woningen. En die het niet zo was, zou ik het niet gezegd hebben. Als Jezus, wij denken altijd zo klein. We denken altijd, nou er gaan maar weinig gered worden hoor. En alleen een paar heel specialen. Want anders kom je er niet. En Jezus zegt, we moeten eens anders gaan denken. Hij zegt, luister, naar mijn vaders huis zijn vele woningen. Als het niet zo was, heb ik het niet gezegd. Nodig zaait. Nodig zaait. Doen we dat? Nodig zaait, want oh, er komt zo'n grote feest. Er komt een geweldige iets staat te gebeuren. En nou komt de bruidegom met zijn vrienden. En die blaast de trompet en die waarschuwt, die gaat vooruit. En die waarschuwt, hey, kijk eens, de bruidegom komt. Hij komt en dan, nou goed, dan als het dan klaar, dan is de finale even klaar. Je kan dan niet meer voorbereiden, je moet klaar zijn. Hè, maar de laatste misschien nog gauw lippenstift aan, of weet ik veel wat je erop wil doen, of de haartjes gauw kammen. En dan komt hij. Maar nou zie je ook een afvraag, hè? Wat nou als die bruid haar niet klaarmaakt? Wat gaat dan gebeuren? Ik heb de voorbeeld dat ik altijd gebruik, zeg, ik kom uit Zuid-Afrika. En het was niet zo, maar laten we zeggen dat ik een verloofde of zo in Zuid-Afrika had. En ik zeg, luister, ik ga naar Nederland op zendingwerk, maar ja, je weet die Nederlanders, hè, ik weet niet hoe lang het gaat duren. Ik ga mijn koffer in mijn hand en ik moet al beginnen en ik moet ietsje opzetten. Hè, en ik weet niet of een hart er gaat open zijn. Ik weet, als het eerst een beetje echt, de werk een beetje wortel heeft geschoten, zeg maar. En ik een plaatsje heb gevonden waar we kunnen wonen. En als dan alles voor elkaar is, dan kom ik en dan ga ik jou halen. Dan gaan we trouwen. Nou, ondertussen duurde dat. Ja. En de tijd gaat voorbij en op een gegeven moment. Wat zou nou, als zij nou stel je voor, als ze mij lief hebt, wat zal ze doen? Vragen van mijn vrienden, heb je al wat gehoord? Heeft hij al een bericht gestuurd? Heb je al een WhatsAppje gehad? Of een sms'je of iets? Wanneer komt hij nou? Als de telefoon gaat, is het al? Kom je, hè? Of niet? En als ze de eerste bericht ook krijgen, de reactie, naar de kapper, diëten. Mijn moeder misschien bellen, wat voor recept hou die van? Ik hou heel erg van kroketjes, hè? Dat weet je, dus, dat weet sommigen nog wel. Even kijken, misschien kan ik hem maken, kan ik hem daar mee verheugen. Of niet? Want hij komt. Maar wat zal haar houding zijn als ze mij niet lief heeft? Dan denk ik, ach, zelfs als mijn vrienden het zeggen van, weet je, en die zeggen, hij komt binnenkort, hij staat op de wachtlijst bij de vliegtuig, hij wacht op een plaats, als hij een plaats krijgt, komt hij. Als ze zeggen, ach, weet je, ik wacht al zo lang, we zien het wel. En ondertussen gaat zij nog met andere jongens gewoon uit. Helemaal niet voorbereid. Dacht, ja, dat zie je het wel. Wat gaat gebeuren als ik daar kom? Weet je wat er gaat gebeuren? Ik ga niet met haar trouwen. Waarom niet? Ze heeft mij niet lief. Ze houdt niet van mij. Maar is het niet apart dat wij verwachten dat God moet wel ons gewoon maar zo accepteren en even, ach, zand erover. Als die komt. Want wij gaan ondertussen wel de wereld en wij doen wat we willen. En we wachten, hij moet maar gewoon even, ach, het is alles wel oké, hoor, hè. Maar zo is het niet. Er staat bij de gelijkenis van talenten, en die gaan we zo meteen ook naar kijken, maar daar staat, die gereed waren, gingen met hem de bruiloftzaal binnen. Heeft u wel eens afgevraagd, waarom waarschuwt Jezus over zijn komst? Waarom waarschuwt hij steeds weer zijn kinderen en zijn gemeente? Waak en bid, want gij weet de dag nog de uren, weet gij niet. Waarom waarschuwt hij voortdurend? Als hij gewoon zou komen, als we zeggen, nou, je kan er toch niks aan doen, je hoeft niks te doen, en hij komt, en je kan toch niet, waarom is een waarschuwing dan nodig? Weet je waarom? Omdat God wist, dat wanneer hij gaat terugkomen, dat er van zijn kinderen gaan zijn die niet voorbereid zijn. En die dan niet meegaan. Dat is iets schokkends om te zeggen. Als dat niet zo was, dan was waarschuwing niet nodig. Dus wat moet ik dan doen om klaar te zijn? Wat moet ik dan doen? Want daar willen we naar kijken. Dat is voor mij nou heel belangrijk. Oké. Wil je even met mij gaan? Dan gaan we naar Johannes. Of eerst laten we eerst de vraag beantwoorden. Want sommigen, wij denken ook, maar je kan het toch nooit weten wanneer hij komt. Hè? Dat kan nog wel 1000 jaar duren. Zeg maar. En we zullen nooit de dag of de uur weten. We zullen nooit ook de maand of de jaar weten. Ja, want als we dat zouden weten, dan zou ons boze hart dan gaan zeggen, nou, hè, ik heb nog zo'n paar maanden, de laatste maanden ga ik wel weer naar de kerk hoor. En dan ga ik wel weer een beetje binnen bij me lezen, even alles snel in orde brengen. Weet je, zo gaan wij dan denken. Maar je gaat nooit weten. Maar is het dan zo dat je helemaal niet kan weten? Kijk eens wat er staat in Matthäus 24 vers 32. Daar staat, leer dan van de vijgenboom deze les. Wanneer zijn hout reeds week wordt en de bladeren doet uitspreiden, weet gij daaraan dat de zomer nabij is. Zo moet ook gij, wanneer gij dit alles ziet, weten dat hij nabij is. Voor de deur. Nou, hij heeft net gesproken over, hij sprak over de vijgenboom. De vijgenboom is een beeld van Israël. Het is natuurlijk heel bijzonder dat Israël uit het land was gedreven, Jeruzalem was verwoest, alles was verwoest. En terwijl, als je de eindtijdprofecie in vervulling moet gaan, moet Israël weer terug zijn op dat land, op het middenpunt van de aarde. Wat de Bijbel de middenpunt van de aarde noemt. En dat is gebeurd in 1948. Vanaf die tijd, en vanaf, wanneer is het, 1969, hebben ze weer Jeruzalem onder hun beheer gehad. En hij zegt, als je dat ziet, als je de vijgenboom ziet. En er gebeuren natuurlijk in ons tijd heel veel tekenen. Aardbevingen. Nou, als je de statistieken ziet, dat kan je niet manipuleren. Dat is onvoorstelbaar hoe dit is toegenomen. Maar tekenen aan de zon, maan en aan de sterren. Hongersnoden, oorlogen. Dat zien wij allemaal gebeuren. Tsunamis. Dingen wat je denkt van, wat? Zoiets, dingen die over de aarde komen. Maar toch zegt Jezus, als je al deze dingen ziet, hij zegt, schrik er niet, want dit is het einde niet. Dit is het niet, dit is het begin der weeën. Maar als dit alles begint te gebeuren, hef je hoofd omhoog. Kijk naar hem, kijk wat hij dan doet. En weet je wat hij zegt, Matthäus 24 ook, waar we op moeten letten? Hij zegt, dan zal dit evangelie gepredigd worden in geheel de wereld. Tot een getuigenis voor alle volken. En dan zal de einde gekomen zijn. Dus daar moeten we naar kijken. Daar moeten we aan meewerken dat het evangelie verkondigd wordt. Want de Heere God wil niet dat mensen verloren gaan. Hij heeft dat verschrikkelijke dood aan het kruis gestorven. Opdat mensen gered kunnen worden. Daarom heeft hij het gedaan. Dus dat is wat hij wil in onze dag en tijd. Als wij zijn, 2 Petrus 3 zegt, als wij wil die dag wil spoeden. Als we dat ten stelle moeten komen, moeten we zorgen dat het evangelie verkondigd wordt. Zeg, want God stel niet uit, maar God wil niet dat hij verloren gaat. Weet u waarom God tot vanavond nog niet gekomen is? Omdat u en ik het evangelie mogen horen. Omdat hij graag wil dat wij reageren. En dat we gaan zeggen niet van, oké, nou ik geloof, weet je wel. Want dat doet de duivel ook. Nog veel beter dan ik. Maar dat wij in die liefdesrelatie met hem in kan gaan. Dat we daarin kan gaan leven, daarvoor kan gaan leven. Dat we leven voor zoveel andere dingen. Zoveel dingen is ons belangrijk. Weet je, ik was vorig jaar eind oktober, begin november was ik op de Krim. In Jalta, bij een gemeente. En dan nou zie ik, hou mijn hart vast over wat daar nu gaande is. Hoe lang houdt ze vrede? Hoe lang kan ze het evangelie en vrede daar verkondigen? Je weet het niet. Net zo weten wij niet wat in ons leven moet gebeuren. Hoe lang moeten we doorgaan? Hoe lang nog? Voordat ik ga zeggen, maar als Jezus Christus aan het kruis wil gaan, als hij dat over heeft voor mij, als hem dat waard is om met mij in een relatie te komen, wat is het mij dan waard? Heer, hoe kan ik klaar zijn? Hoe kan ik mij bereiden voor die dag wat u gaat zeggen? Eindelijk! Hiervoor heb ik het kruis gedragen. Eindelijk. Ja, maar dan kom als een dief in de nacht. Nou, 1 Thessalonicenzen 5, vers 1 zegt, maar over tijden en gelegenheden, broeders, is het niet nodig dat u geschreven wordt. Immers gij weet zelf zeer goed dat de dag des Heren zo komt als een dief in de nacht. Terwijl zij zeggen in de wereld, het is alles vrede en rust, overkomt hun de weeën als een zwangere vrouw, een plotselinge verderf, en ze zullen geenszins ontkomen. Maar gij, broeders, zijt niet in de duisternis, zodat die dag u als een dief overvallen zou, maar gij zijt alle kinderen des lichts en kinderen des dags. Interessant, hè? Hoe wij soms een spreuk, een term nemen. Ja, het komt als een dief in de nacht. Dus je zal nooit. Maar het is helemaal niet voor ons. Hij komt als een dief in de nacht voor die in de wereld leven. Die daar niets mee te maken wil hebben. Maar hij zegt, u niet, jullie niet. Dus wij zullen weten wanneer het zover is. Niet, wij zullen niet de dag, niet de jaar of de maand. Maar wij zullen weten, hey, dit is de tijd. Hoe? Zo'n zwangere vrouw, de ween over een zwangere vrouw. Kijk, als mijn vrouw zegt, ik heb dat er wel eens verteld. Ik zeg, ik heb nu enige ervaring. Ik heb 3 kinderen. He, dus toen mijn vrouw zwanger was, he, dan weet je, je weet gewoon, ongeveer 9 maanden, dan komt het kind. Of niet? Je weet nooit precies de dag, het is altijd spannend. Gaat hij vroeg komen, of zij gaat, of komt ze laat, dat weet je niet. Nou, bij ons in de gemeente, ik denk, een stuk of 8 vrouwen zwanger. Maar één is nu, we hadden deze week nog bij haar in het ziekenhuis. Want de weeën zijn al opgemaakt, maar ze is nu bij week 30 of zo. Dus dat is nog veel te vroeg. Maar je weet niet, het kan vroege weeën komen. Maar een ander loopt misschien 2 weken na de datum. Maar je weet ongeveer, dit is de tijd, of niet? De zwangere, de lucht, de wereld wordt zwanger. Je ziet, God gaat werken, je ziet overal werken. En hij, God houdt het terug. Want als hij de zout van de aarde gaat nemen, dan zal de verrotting heel snel inzetten. Maar hij houdt het terug, want hij wil mensen redden. Hij wil mensen redden. Nou, ik heb vanavond geen tijd om erover in te gaan, Je zou dat de hele thema ook van de wederkomst. Waarom op sommige plekken zeggen, ik kom naar jullie toe. En anders zegt hij, ik zal jullie halen naar waar ik ben. Nou, ik geloof heel kort dat de antwoord aan ligt in de opname der gemeente. Dat hij zijn gemeente komt halen. Zijn bruid komt halen. Voordat hij zijn wraak over deze aarde uitstort. Dat betekent niet dat wij het makkelijk gaan hebben. Dat zeg ik niet. Want op deze aarde hebben we vorige keer ook gezegd. Zullen we vervolgd worden? Zullen we moeite hebben? Want men is niet blij met de Heer Jezus. Ze hebben hem vervolgd. En wij zijn niet hoger. Een slaaf is niet hoger dan zijn meester. Ja, maar hij gebruikt al die dingen. Dat wij meer als hem mogen worden. Maar ook 1 Thessalonicenzen 5 vers 8 en 9 zegt. God heeft ons niet gesteld tot toren. Maar tot het verkrijgen van zaligheid door Christus Jezus. Dus die tijd van toren, die dag van Jacob's wraak, is niet voor ons bedoeld. Maar hij komt haalt zijn bruid. Hij komt haalt zijn bruid. En hij wil dat wij voorbereid zijn. Hij wil dat we bezig zijn dat evangelie over de hele wereld te verkondigen. En dat mensen erbij mogen zijn. Nou, Oké, als dat dan zeg maar de achtergrond is. En dan zegt hij in Lucas 21, die kan we misschien even lezen. Lucas 21 en vers 36. Waak te alle tijden, biddend dat gij in staat mocht wezen te ontkomen aan alles wat geschieden zal, en gesteld te worden voor de aangezicht van de Zoon des Mensen. Nou, hij is net boven in hoofdstuk 21 is die begonnen om te zeggen. In vers 25 zullen tekenen zijn aan de zon, maan en sterren, en op de aarde radeloze angst over de volken vanwege de bulderen van de zee en branding en zo meer. En dan zegt hij, waak en bid. En ik vind, hier heeft de Statenvertaling het goed vertaald. Want er staat in het Grieks staat, waak en bid dat gij kataxio waardig geacht zal worden te ek foigo te ontvlieden, heeft ook de Statenvertaling goed vertaald, te ontvlieden aan alles wat er geschieden zal, en gesteld te worden voor de rechterhand van God de Vader. Dus dit is de werk, dit is die bruid die haar voorbereidt en die in haar rol, het gaat niet om jouw redding hier, het gaat om waardig als bruid, je waardig voor te bereid hebben voor die dag. Voor die dag die gaat komen. Maar wat moet je dan doen? Wat moet je dan doen? Moet je zeggen van, nou, ik hou op mijn werk en ik sluit aan bij de klooster. Of zo. He, of ergens op een berg gaan zitten en Jezus verwachten. Nee, er zijn een paar heel mooie teksten en gelijkenissen die ons dat duidelijk maken. De eerste wil ik lezen vanuit Titus hoofdstuk 2. Titus hoofdstuk 2 vanaf vers 11. Want de genade Gods is verschenen, heilbrengend voor alle mensen, om ons op te voeden, zodat wij de goddeloosheid en de wereldse begeerte verzakende, bezadig, rechtvaardig en godvruchtig in deze wereld leven, verwachtende de zalige hoop en de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en Heiland Christus Jezus, die zich voor ons heeft gegeven om ons vrij te maken van alle ongerechtigheid en voor zich te reinigen een eigen volk vol ijverig in goede werken. Oké, dus verwachtende de zalige hoop en de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en Heiland Christus Jezus. Waarvoor leef jij en leef u? Wat verwacht jij? Ik ben sportliefhebber. Dus ik zie er naar uit als die Olympische Spelen komen. En dan is nou jammer, dat is nou weer voorbij. En Nederland heeft goed gedaan. Dus ik kon gewoon lekker dan Duitsland zeggen. Hoeveel zijn jullie geworden in de medaillerranglijst? Wie staat er net boven jullie? Weet je, dat heb ik een maandagavond bij de squash even erin gevreven. Ja, is alleen met schaatsen hoor. Maar goed. Weet je dan, als je op iets gaat richten, dan leef jij daarvoor. Als jij denkt, wat moet nog deze jaar gebeuren? Nou, je kan uitzien naar de wereldkampioenschap voetbal. Ja, ik ga vast alle mijn hele huis oranje verven, weet ik veel wat. Of ik wil er naartoe, dus ik ga ervoor sparen. Ga ik naar Brazilië. Dat is een geweldig iets om naar uit te zien. Of misschien, zeg je als van de jongelui, ik weet het nog niet. Dit jaar ga ik trouwen. Wauw, wat, dat is een grote jaar voor je. Weet je, of je gaat je studie afronden. Of ik ga een wereldreis maken. Je gaat je richten, je hoop dan je studie af te ronden, of je hoopt dat dit gaat gebeuren. Je hebt bepaalde hoop, bepaalde dingen. En dit wat je hoop is, ga bepalen wat je stappen die je nu zet. Nou, dus nou vraag je, wat voor rol heeft het hoop dat Jezus komt in ons leven? Niet de feit of hij dit jaar komt, maar gewoon de feit dat hij komt. De feit dat, al zou ik sterven voor die tijd, mag niet, maar er komt een dag, dan komt Jezus terug naar deze aarde. En dit is mijn hoop. Dit is mijn hoop, mijn zalige hoop, want ik weet op die dag gaat er iets geweldigs gebeuren. We krijgen een nieuwe lichaam. En die gestorven zijn, zal niet die nog leven op dat moment, die in Christus zijn, niet vooruit gaan. Want we zullen allen veranderd worden in een aptamos, in een moment. En we zullen de Here tegemoet gaan in de lucht. Op dat moment. Kijk, het is onbelangrijk hoeveel geld er dan op je spaarrekening staat. Echt waar. Het is onbelangrijk wat ik nog wil doen en mijn reisje en Ja, maar wat dan van? Misschien ik wil nog trouwen. Zeg, Heer, kom alsjeblieft nu niet, want ik wil nog eerst trouwen. Uit Lucas 17 zie je mensen, allemaal mensen, die niet klaar waren. Hij zei, het zal zijn als in de dagen van Noach en de dagen van Lot. Ze aten, ze dronken, ze planten, ze bouwden. Wat daarvan is zonde? Niets. Niets, dat is helemaal geen zonde. Maar weet je wat hun hele leven zei? Ik wil hier blijven. Ik wil helemaal niet weg. Ik wil niet dat dit hier tot een eind komt. Dus het is helemaal tegen dat leven voor het eeuwigheid. Snap je? Dat waarvan hij ons komt halen, dat wat hij belooft. Nou, hij laat ons niet te veel zien, denk ik, over de hemel, want dan wil niemand meer hier blijven. En iemand zegt, nou, je moet niet zo over de hemel zijn, dat je zo hemelsgezind bent dat je voor de aarde niet meer goed bent. Nou, ik denk, je moet oppassen dat je niet zo aardsgezind bent dat je voor de hemel niet meer goed bent. Maar die dag komt, die realiteit, is dat mijn hoop? Als dat mijn hoop is. Hij zegt, en iedere die deze hoop heeft, dat staat in 1 Johannes 3 vers 2, kunnen we ook even lezen. Eerste Johannes, dus de brief van Johannes, Eerste Johannes 3 en vers 2. Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods en het is nog niet geopenbaard wat we zijn zullen. Maar wij weten dat als Hij zal geopenbaard zijn, wij Hem gelijk zullen wezen. Want wij zullen Hem zien gelijk Hij is. En ieder die deze hoop op Hem heeft, reinigt zich gelijk Hij rein is. Omdat ik weet, die moment, als die gaat komen, dat is mijn hoop. Daarvoor leef ik, voor die dag. Als ik dat mag beleven, als ik nog leef en Jezus komt, dan ga ik Hem gelijk zijn. Dus dan wil ik zeggen, Heere, verander mij naar Uw beeld, reinig mij. Want dat is mijn hoop. Kijk, in Lucas 17 gaat dit verhaal ook verder. Net nadat hij gezegd heeft van ze zal zijn als in de dagen van Noach en de dagen van Lot. Dan zegt hij, denk aan de vrouw van Lot. Denk aan de vrouw van Lot. Want in ieder die zijn leven zal trachten behouden, die zal het verliezen. Wat deed de vrouw van Lot? Ze keek om. Ze dacht, mijn keuken heb ik net van Ikea. En nieuw, het is zo normaal, en die moet ik achter me laten. Mijn bankstelletje. Man, oh man. Ik zeg niet dat zij verloren is. Dat zeg ik niet. Maar zij kon niet ontkomen aan de toren van God en ging niet mee, kon daar niet ontkomen. En met Lot en zijn dochters mee in, oké, dan een leven na Sodom. Ze ontkwam niet aan de toren van God. Omdat zij daar aan vast zat. Haar hoop was dus iets anders. Haar hoop, wat is jouw hoop? Waarvoor leven? Hoe richt ik mijn leven? Waar richt ik mijn leven op? Komt het überhaupt in mijn denken voor dat ik heel bewust ben, Heere, ik wil mij voorbereiden op de dag dat U komt. Wij bidden het wel. Uw koninkrijk komen, U wil geschieden. Besef wat je bidt. Dat zei iemand een keer aan mij. Hij zegt, ja, ik wil dat nooit bidden, want ik denk, Hij moet nu nog niet komen. En zo moeten wij niet weten hoe mooi dat gaat zijn. Ja, dus wij moeten gaan groeien in dit hoop dat Hij komt. Oké, de tweede. Ga met mij alsjeblieft naar Matteüs hoofdstuk 25. Matteüs hoofdstuk 25 en vers 1. Dan zal het koninkrijk der hemelen vergeleken worden met 10 maagden, die haar lampen namen en uittrokken, de bruidegom tegemoet. Nou, ik vind het ontzettend interessant hoe Jezus dit verhaal vertelt en wat Hij ons hiermee wil zeggen. Hij zegt, het gaat over zijn komst, het gaat over zijn wederkomst, ik denk dat is helder. Dan zegt Hij, maar dan, op dat moment zegt het gaat zijn als 10 maagden. Nou, Hij zei niet 10 goede vrouwen en 10 slechte vrouwen. 10 maagden. Alle 10 rein. Ik geloof alle 10 christenen. Want alle 10 staat hier. Ze staan alle 10 maagden die haar lampen namen en uittrokken de bruidegom tegemoet. Dat doet alleen christenen. Ongelovigen wil niks met hem te maken hebben. Ja? En dan moet je eens kijken hoe ontzettend ze op elkaar lijken. En 5 van haar waren dwaas en 5 waren wijs. Want de dwazen namen haar lampen mede, maar geen olie. Doch de wijzen namen olie in haar kruiken met haar lampen. Oké, dus alle vijf ging onderweg de bruidegom tegemoet. Alle vijf hadden lampen bij zich. Ja? En alle vijf hadden kruiken met olie. Niet evenveel, maar alle vijf had dat. En dan staat er, terwijl de bruidegom uitbleef, werden ze alle slaperig en sliepen in. En midden in de nacht klonk een geroep. De bruidegom, zie, ga uit hem tegemoet. Toen stonden al die maagden op en brachten haar lampen in orde. Dus ze waren alle tien in slaap gevallen. En slapen in de Bijbel is een tekort aan gebed. Tijdens gebed om wakker te zijn, om te ervaren wat gebeurt hier geestelijk. Ja? Alle tien in slaap gevallen, maar ze werden ook alle tien wakker. En ze stonden alle tien op en brachten haar lampen in orde. En toen ontdekte, kwam de dwaze tot de ontdekking. Dan staat de dwaze zeiden tot de wijze. Geef ons van uw olie, want onze lampen gaan uit. Maar de wijze antwoordde en zeide, nee, er mocht niet genoeg zijn voor ons en voor u. Gaat liever naar de verkopers en koop voor uzelf. Doch terwijl ze heen ging om te kopen, kwam de bruidegom en die gereed waren, gingen met hem de bruiloftszaal binnen en de deur werd gesloten. Later kwam ook de andere maagd en zei de Heer, Heer, doe ons open. Maar de antwoorden zeiden, voorwaar, ik zeg u, ik ken u niet. Waak dan, want gij weet de dag nog het uur. Oké. Wat was de verschil tussen die dwaze en die wijze maagden? Wat was het hoofd? Het grootste verschil. De hoeveelheid van? De olie. Toch? Dus het is heel belangrijk dat wij begrijpen wat wordt hier bedoeld met die olie. En nou, in heel veel Bijbelversen is olie een beeld van de Heilige Geest. Maar in deze geval geloof ik dat het niet zo is. Waarom niet? Want hier staat, je moet die olie kopen. Ga heen naar de verkopers en koop voor u. Ja, dus je moet kopen. En het duurde een tijdje blijkbaar. Om het weer, hè, want een olie was opgebruikt om het dus weer overnieuw te krijgen, weer te hervullen. Dus wat is dan die olie? Nou, je kent alle die tekst, laat uw lampen zo, of uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij, hè, uw Vader in de hemel verheerlijken. Ja, dus laat uw licht zo schijnen. Dus het licht, dat zij uw werken zien en uw Vader in de hemel verheerlijken. De werken wat wij doen, is het licht. Maar dat is niet het olie, dat is niet het brandstof die het licht veroorzaakt, dat wij de juiste werken doen. Wat zijn de werken die wij moeten doen? Niet uit onszelf, uit eigen werken, maar de goede werken die hij heeft voorbereid. Ja, uit gehoorzaamheid. Omdat hij zegt, en als we dat gaan doen, dan gaan mensen zien, God is met jullie. God is bij, en ze gaan zien. Nou, hoe zullen wij die werken gaan doen? Wat moet de motivering zijn? Wanneer zullen wij hem gehoorzamen? Hij zegt, gij zult mij gehoorzamen indien gij mij lief heeft. Ja, dus die olie, geloof ik, die brandstof is liefde. Nou begrijp je ook in Openbaring 2 van Efeze, die gemeente van Efeze, waar hij zegt, ik heb tegen u dat gij uw eerste liefde heeft verzaakt. Ga terug, bekeer u en doe weder uw eerste werken. De eerste werken uit de eerste liefde. Nou, hoe werkt dat? Want nou zegt iemand, ja maar wacht even, je kan ook geen liefde kopen. Ja, maar dat is, ik kan niet de liefde van een ander voor mij kopen, maar het gaat niet om een liefde van een ander voor mij. Ik hoef niet Gods liefde voor mij te kopen. Het gaat om mijn liefde voor hem. En mijn liefde in een relatie. Nou, hoe werkt dat? Kijk, die jongelui ook vandaag, ze zijn zo druk. Ik heb geen tijd voor de kerk, ik heb geen tijd voor God en voor wat hij voor mij wil. Ik moet eerst carrière maken en dan zal ik, weet je wel? Nergens tijd voor, alleen maar studeren of alleen maar werken of alleen maar dit. Maar laat zo'n jonge man die nou geen tijd heeft, laat die nou eens verliefd worden. Nou, plotseling heeft hij alle tijd van de wereld. Plotseling is hij niet weg te slaan op de voorstoep van die meisje. Ja, hij gaat de stomste dingen zeggen en de raarste dingen doen. Ja, want hij is verliefd. Er is iets gebeurd. Het is gewoon een keuze. De prioriteiten die we maken. Ja, nou, je wordt verliefd en dan, nou geweldig, misschien als je verlovingstijd hebt, misschien vandaag hebben sommigen dat ook niet, maar nou, na verloop van tijd, dan ga je misschien gewoon je vragen of je gaat trouwen, ze zeggen ja, je gaat trouwen, hè. En dan, uiteindelijk komt de grote dag nader, en wauw, is geweldig, op die dag wil je er geweldig uitzien, hè, ook als man, joh, klaar ervoor zijn, en dan ga je misschien op een wittebroodsreis. He, zeggen wij, een huwelijksreis noemen wij dat, een wittebroodsreis. Ik weet niet of het in Nederlands ook zo is. He, maar goed, het komt ervan natuurlijk dat na een paar weken na de huwelijk is het wittebrood opgegeten. He, en dan ineens begin je elkaar leren kennen. Ja? En dan ineens dan hoor je van, nou ik hoor dat het zo is. He. Ik vertel het dus niet uit mijn eigen huis. Maar ik hoor dus dan wordt gezegd van, laat je gewoon een keer op de grond liggen. Weet je wel, jongen, ik wist niet eens dat je kwaad kon worden. Weet je wel, van wat is dit nou? Ja. Nou kijk, wat gebeurt nou? Op dat moment kan ik besluiten van, maar dit pik ik niet. Dit pik ik niet, dit wil ik niet. Zo was je niet in tijd voor ons trouwen. En wat gebeurt dan? Jouw hart wordt koud. Jouw liefde wordt langzaam opgebruikt. Die bankrekening die zo hoog was met olie, die wordt steeds minder. Dan heb je een ruzie, je maakt het niet goed en het wordt steeds minder. Nou, als je een keuze gaat maken, als je zegt van nee maar luister, hey, ik vergeet het, kom op, ik accepteer je zoals je bent. En God zal van jou maken wie jij moet zijn. Niet ik. Ik hou van je zoals je bent. Onvoorwaardelijke liefde. Wat dan gebeurt, ik heb dus iets ingeleverd. Ik heb iets betaald. Ik neem die ongemakken van jou. En ik merk, mijn liefde wordt meer. Ik heb liefde gekocht. Zo gebeurt het ook met God. Je komt tot bekering. Je ziet zijn goedheid, zijn liefde voor jou. Hé, je bent zo dankbaar, zo blij, hij heeft mij gered, weet je. En dan ga je in deze wereld, en je wil iedereen vertellen, maar je zegt, wauw, van dit geweldige God, en dat. En dan die een, evangeliepiloot, en dan ben je raar, ben je niet goed wijs. En je heer, u heeft ook niet veel vrienden in deze wereld. En wat doe ik nu? Ja, ik ga op school maar liever niet over hebben, of op mijn werk, of nooit, zelfs al komt die gelegenheid, ik hou het maar liever voor mezelf, weet je wel. En wat gebeurt nu? Nou, doe ik een stapje terug. En misschien nog een stapje. En op een gegeven moment dan wordt gehoorzaamheid van mij gevraagd. Dan doe ik het ook liever niet. Ik schaam mij. En ik begin compromissen sluiten. En ineens wordt mijn liefde steeds minder. Ineens ben ik niet meer zo vurend vlam. Als toen ik hem eerst heb leren kennen. Ik gebruik mijn olie op. En wat nu? Wat is dat niet kom? Want nou kom je misschien, ja, maar daar staat toch, hij zegt aan die dwaze machten, ik ken u niet. Maar in Grieks zijn er een paar woorden voor kennen. En twee specifiek die meestal gebruikt worden. De ene is oida en de andere is ginosko. En ginosko betekent, ik ken je helemaal niet. Dat gebruikt hij in Matthäus 7, als hij zegt, velen zal zeggen, heren, heren, hebben we niet een u naam? Maar dan zeg ik, ga weg van mij, gij werkers ter ongerechtigheid. Ik ginosko u niet. Ik heb je helemaal niet gekend. Men zijn nooit wederom geboren geworden. Ik heb nooit Jezus op die vlak leren kennen. Maar hier gebruikt hij oida. Als hij hier ginosko, dan zou je moeten zeggen, ja, die dwaze maagden, die waren niet gelovig. Ik kan niet zeggen dat ze christenen zijn. Maar hier gebruikt hij oida. En oida betekent, ik heb geen intieme kennis van je. Ik heb geen intieme kennis van je. En daarom dat het ook, want het is een beetje raar. Hoe kunnen zij nog kloppen terwijl de anderen al in de hemel zijn? Bij het bruiloftsmaal des Lammes. Dus zij kloppen nog, zij zijn nog op het aarde. En moeten dus door die grote verdrukking op de aarde. Daarom zeg ik, ik geloof niet dat ze verloren zijn. Maar hopelijk bekeer ze hem dan. Ja, maar kon niet meer bij die bruiloftsmaal van het lam zijn. Ik heb geen intieme kennis van je. Hoe is jouw kennis van God? Hoe is zijn kennis van jou en van mij? Hebben we intieme tijd met hem? Praat ik met hem over alles van mijn hart? Kies ik ervoor om geen compromissen te sluiten? kies ik ervoor om te zeggen, Heer, ik wil u gehoorzamen. En merk ik dan, als ik ga kiezen, en zelfs al word, ik krijg je tegenstand. Zeg maar, ik ga mij niet schamen, ik schaam mij het evangelie niet. En dan merk ik, hij is met mij. Dan merk ik, ik heb hem nu meer lief, als de dag die ik tot geloof kwam. Want ik ben olie aan het kopen. Doe je dat? Doe je dat? Ga naar Matthäus 25, vers 14. We zijn bijna er doorheen. Want het is als een mens die bij zijn vertrek naar het buitenland zijn slaven riep en hun zijn bezit toevertrouwde. De ene gaf die 5 talenten, een ander 2, een derde 1. En ieder naar zijn bekwaamheid en hij reisde buitenlands. Nou, daar stond hij die 5 talenten had op weg en hij deed er zaken mee, verdiende er 5 bij. Evenzo verdiende hij die 2 talenten had er 2 bij. Maar hij die ene talent ontvangen had, ging heen, groef een gat in de grond en verborg het geld van zijn heer. Na lange tijd kwam de heer van de slaven en hield afrekening met hem. En de een die 5 talenten trad nabij en zegt nog 5 talenten bovendien. Hij zegt, Heer, 5 talenten heb gij mij toevertrouwd en zie, ik heb er 5 bij verdiend. Zijn Heer zeide tot hem, wel gedaan, gij goede en getrouwe slaaf, over weinig zijt gij getrouw geweest, over veel zal ik u stellen. Gaat in tot de feest van uw Heer. Hetzelfde met de een die 2 gedaan had, dan vers 24. Nu ook hij die het ene talent ontvangen had, zeide, Heer, ik wist van u dat gij een harde mens zijt, die maait wat gij niet gezaaid hebt, die bijeenbrengt van plaatsen wat gij niet hebt uitgestrooid. En ik was bevreesd en ben heen gegaan en heb uw talent in de grond verborgen. Zie, hier heb gij het uwe. De Heer zeide tot hem, gij slechte en luie slaaf, wist gij niet dat ik maai wat ik niet gezaaid heb en bijeenbrengt van plaatsen wat ik niet heb uitgestrooid. Oké, en dan staat er, vers 30, werd de onderste slaaf uit in de buitenste duisternis, daar zal geweend zijn en tanden geknars. Nou, een gelijkenis, weer eens hier, waar hij zegt, een heer vertrekt naar het buitenland weg, en ik geloof in dit beeld, is het Jezus die terug naar de hemel ging, maar die zijn bezit aan zijn slaven toevertrouwde. En hij kwam weer terug en hield afrekening over dat bezit. Nou, wij zeggen vaak, ja, talenten. Kijk, in de Bijbel was talenten, was geld. Dus het was, wat ons hier wordt gezegd, want het gaat hier om iets kostbaarder dan heel veel geld. Het is heel kostbaar, dit wat ons toevertrouwd wordt. Maar wat is het? Het is niet talenten zoals wij die kennen. Niet of ik muziek kan spelen, of zingen, of gitaar. En dat moet je voor de Heer gebruiken. Het gaat hier om dat je die talent, wat het ook is, moet vermeerderen. Hij moet meer worden. Maar wat is het dan? En je ziet ook het ontstellende, dat die slaaf hier, die zijn talent niet gebruikte, verliest zijn redding. Hij werd weggegooid in de buitenste duisternis, of niet? Dus wat is dat? Wat wordt hier bedoeld? Oké, nou, om dit te begrijpen, moeten we even iets begrijpen van de gelijkenissen. Jezus sprak de bergreden. Tot het volk Israël. En hij legde hun uit. Hij legde hun de wet uit zoals hij het nog nooit had begrepen. Ineens was het duidelijk. Op een gegeven moment te duidelijk. Dan staat op een gegeven moment zelfs vanaf dat moment heel gewoon niet meer volgen. Ze volgden hem niet meer. Ze vonden het te radicaal. Dus wat doen wij met woorden? Wat doen wij als wij dingen horen in een preek, in een bijbelstudie? Is het... Maar ik denk van, ja, het kan wel waar zijn, maar het past mij niet. Wat doen wij dan? Weet je wat er dan, wat er toen gebeurde? Jezus begon tot de menigte in gelijkenissen te spreken. En een gelijkenis is een verhaal met een verborgen betekenis. En zijn discipelen, als zij alleen waren, legde hij hun de gelijkenis uit. Maar de menigte had dus die gelijkenis niet begrepen. Zei, oh, mooi verhaal, ja. Niet slecht. Wat het ook al betekent. En die discipelen, die vonden dat raar. En die kwamen bij Jezus en die wou weten van, waarom doe hij dat? En dat, hou je plaats bij Matthäus 25, maar dan gaan we even naar Matthäus hoofdstuk 13. Matthäus hoofdstuk 13 en vanaf vers 10. Even kijken, sorry, ik ben bij Marcus. Met het doel der gelijkenissen, vers 10. En de discipelen kwamen en zeiden tot hem, waarom spreekt gij tot hen in gelijkenissen? En hij antwoordde hun en zeide, omdat het u gegeven is de geheimenissen van het koninkrijk der hemelen te kennen, maar hun is dat niet gegeven. Wie waren die u? De discipelen. En die hun was de menigte. Wat was de verschil tussen de u en de hun? De u, de discipelen, die waren allebei Joden, waren allemaal Joden. Hè? Maar de discipelen, die hadden geloofd dat Jezus de Messias was. Die geloofden in Jezus. En de menigte geloofde dat niet. Oké? Nou, lees de volgende vers. Want wie heeft, wie wat heeft? Wie? Geloof heeft. Hem zal gegeven worden en hij zal overvloedig hebben. Maar wie niet heeft, ook wat hij heeft, zal hem ontnomen worden. Daarom spreek ik tot hen in gelijkenis, opdat ziende niet zien en horende niet horen. Oké. Als we nu teruggaan naar die gelijkenis in Matteüs 25, en we gaan naar vers 29... Dan staat precies dezelfde vers. Of vers 29. Want een ieder die heeft, zal gegeven worden en hij zal overvloedig hebben. En wie niet heeft, ook wat hij heeft, zal hem ontnomen worden. Wat is dat? Wat zijn die talenten? Ieder die geloof heeft. Uw geloof kostbaarder dan vergankelijk goud. Kostbaar, het geloof, en het is iets, een bezit van God de Vader. Geloof komt van God. Geloof is een geschenk van God. God geeft ons geloof in ons hart. En een zekerheid dat je weet, dat je weet, dat je weet. Iets, en ineens kan je leven met dit, niet wat je ziet, maar met wat je niet ziet, want je weet dat het zo is. God spreekt je aan in je hart. En nu begrijp ik waarom die slaaf, die zijn talent begroef, zijn redding verliesde. Geloof zonder werken. Kan zo'n geloof iemand redden? Nee, dat kan het niet, zegt Jacobus. Dus dat, hoe ziet zo'n slaaf eruit? He, op zaterdagmiddag of zaterdagavond, dan komt hij naar boven. En net een duikboot. Naar boven. En dan zondag naar de kerk. Zegen de zondag. En dan zondagavond weer. En de rest van de week weet niemand dat hij een kind van God is. Dat is een duikboot, christen. Ik vind, je bent gevaarlijk bezig. Wat doen we met het geloof? Wat doen we met dat wat God ons heeft gegeven? Wat doen wij? En kijk, weer is daarom het geloof. En je moet het niet gebruiken. Het moet meer worden. Het moet meer worden. Daarom zei de discipels, Heere, vermeerder ons geloof. Laat ons geloof, laat het groeien. Wij zeggen altijd, je moet geloof hebben als een mosterdzaadje. Mijn geloof, ik ben zo nederig, mijn geloof is maar als een mosterdzaadje. Maar Jezus zegt niet, je geloof moet zo klein zijn als een mosterdzaadje. Wat gebeurt er met een mosterdzaadje? Die valt in de grond en dan wordt die een van de grootste struiken die er is. Dus wat voor soort geloof moet je hebben? Het groeiende soort. Dat is wat hij van ons zoekt. Wat hij van ons vraagt. Dat is van, als ik leef met God, dan geeft hij mij steeds meer. Dan ga ik steeds meer erkennen wie hij is. Ga ik worden als hij. Ga ik steeds meer erkennen wat hij van mij vraagt. De rechtvaardige zal dan vanuit leven van geloof tot geloof. Hij gaat steeds groeien. Nou, ik vind dat zo mooi ook. Want kijk, hij vraagt niet van mij. Hij vroeg niet van die man met één talent geloof. Dezelfde wat hij vroeg van die 1 met 5. Dus God vraagt niet van jou en van mij dezelfde wat hij van Paulus vroeg. Of van Petrus. Maar dit wat hij jou gegeven hebt, wat doe jij daarmee? Lucas 17, wanneer dan He, of Lucas 18 vers 9 meen ik, wanneer dan de Heere terugkomt, zal hij geloof vinden in Vriezenveen? Staat het niet, staat op de aarde. Maar of een hoge, ga je geloof onder ons vinden? Het is iets, hij gaat komen afrekening houden. Dit is wat hij gaat bekijken. Wat hebben we gedaan met dat wat hij ons heeft gegeven? Wat hebben we ermee gedaan? Hebben wij een levend geloof? Want alles dat leeft, dat groeit. Hebben wij die? Hij vraagt nooit meer. Hij zegt, je moet ook niet meer denken van jezelf. Je moet ook niet grote dingen gaan doen. Oh, ik ga dit en dat doen. Maar denk, Romeinen 12 vers 3, naar de mate van het geloof dat God in ieder heeft toebedeeld. De een 1 talent, de ander 2, de ander 5. Is niet de een beter dan de ander, want de een met 5, die had er nog, moest er nog 5 maken, de ander met 2 was 2. En allebei kregen die beloning. Wat doen wij ermee? Dus hoe bereiden we ons voor? Is die al opgevallen? Wij moeten gaan groeien in geloof, hoop en liefde. Dus je hoeft niet naar een klooster. Geloof, hoop en liefde. Maar de grootste hiervan is de liefde. Want het gaat om een liefdesrelatie. En dan zou ik wel eindigen met een verhaal uit de Bijbel die dit voor mij zo geweldig illustreert. En dat is het verhaal van Hosea. Ik weet niet of jullie het verhaal kennen. In het verhaal van Hosea, daar spreekt God tot Hosea. En Hosea was een Godvrezende man. Hij hoorde God. God sprak tot hem. Hij, met andere woorden, hij spandeerde tijd met God. Hij vroeg God vragen. God maakte duidelijk en God sprak tot hem. God zegt, ik wil dat jij gaat trouwen. En ik wil dat je gaat trouwen met een vrouw die niet zo'n mooi achtergrond heeft. Nou, Hosea wist, God is genadig. Dus God gaat hem waarschijnlijk ook gebruiken om Israël te laten zien. En iedereen om hem te laten zien van dat hoe God een geweldig mooie huwelijk kan maken, een geweldig mooi gezin. He, want, nou, dat is man met dromen was die. Hij trouwde Gomer, meen ik dat ze heette. En na verloop van tijd werd ze zwanger en de eerste kind werd geboren. Nou, het is, kijk, in onze tijd, Napoleon denk ik was het, toen kwam de achternamen. En dan werd gezegd, om te weten wie was, oh, dat is bakker, ja, dat is van de bakker, hè. Dat is de schoenmaker, ja, dat is Johan Schoenmaker, of wat ook al. Dus zo identificeerden wij de mensen met de achternamen. Maar en daarvoor was het nog Johan en Johansen, hè, dat een beetje zo, je naam gewoon. Het was heel belangrijk hoe je heet. Dus hoe zei je ook dat met God, hoe zal ik mijn kind noemen? De eerste was een jongen, en God zei, noem hem Jezreel. En Jezreel betekent God zaait. Oké, wat God zaait, dat is goed. God zegt, ik ga je iets laten zien. Hè. Ik zaai iets. Let op, hier gaat iets gebeuren. Nou, God zaait Jezreel. Nou, zijn vrouw werd weer zwanger en was een dochter. Prachtig meisje. En God zegt, noem haar Loruhama. Nou, Loruhama betekent eigenlijk letterlijk kind zonder barmhartigheid. En God heeft zichzelf voorgesteld aan het volk Israël. Als God, ik ben de Heere uw God, hè, langzaam tot toren, groot in barmhartigheid. Een barmhartige hemelse vader. Dus wat een rare naam om een kind te geven om te zeggen, kind zonder een barmhartige vader. Die deze barmhartigheid niet kan krijgen. Nou, oké. Er doet wel vragen op. Nou, de derde kind werd geboren. Een jongetje weer. En God zei, noem hem Lo-Ami. En Lo-Ami betekent niet van mij. Nou, moet je eens denken. Als Hosea zondagmiddag visite kreeg. En hij stelde zijn kinderen voor. Dat is God zaaide. Dat is kind zonder een vader. En die is niet van mij. Maar zo langzaam kreeg Hosea door dat God hem iets aan het duidelijk maken was. Jouw vrouw leeft in hoererij. Jouw vrouw heeft minnaars. Dus blijkbaar ben jij ook niet zo'n goede goede man misschien wel. Maar hoe dan ook. Wat gebeurde er? Zijn vrouw liep bij hem weg. Zij liep achter haar minnaars aan. Daar wou zij gelukkig worden. Dat moet toch kunnen? Zegt men dan in de wereld. Maar ze werd leger en leger en ja. Je weet hoe het is, ook de tijd vergaat. Dus er komen meer en meer streepjes. He, en je wordt wat ouder en ineens vinden die minnaars haar niet meer zo aantrekkelijk. Dus wat gebeurde er? Niemand wou haar meer hebben. En ze eindigde op een slavenmarkt. Dan moet je je die vernedering eens voorstellen. Ze daar stond en dan moet ze in Anaki. En dan komt een koper langs en denkt of hij dit aan een slavin wil hebben. En die zegt, nou, hier wil ik nog geen 100 euro voor geven. Geldwaarde op een mensenleven. En daar sta je dan. God sprak tot Hosea. En God zei, Hosea, ga naar de markt. Maar dan maakt hij er jou om wat te doen. Ga koop jouw vrouw terug. Wat, heren? Dan wat zij mij heeft aangedaan? Hosea's hart was gebroken. Voor hem was dit verschrikkelijk. En hij vond dat het is haar schuld. Het is alles haar schuld. Ze heeft alleen maar pijn en verdriet. Heeft zo zijn best gedaan. En daar stond zij. En de mensen begonnen bod te geven. 50 euro, 100 euro, hoeden of shekels, wat ze het ook al noemden. En iedere keer als iemand de bod maakte, de Hosea, een hoger bod. En op een gegeven moment misschien hoorde zijn vrouw, ze durfde niet eens op te kijken, maar ze hoorde die stem. Die stem, die ken ik. Dit is van mijn ex-man. Waarom wil hij mij als slavin kopen? Wil hij mij gaan straffen? Wat wil hij met mij? Uiteindelijk betaalde hij de hoogste prijs voor haar. En nam haar mee naar huis. En liet haar alleen. En wat nu, heren? Ik heb u gehoorzaam. Wat nu? En nu, Hosea? Nu heb je haar lief. Heere God, bedoelt hij dat echt? Misschien kwam er een gesprek op gang. Wat wij vandaag veel beter kunnen begrijpen, omdat wij het hele evangelie kennen. Maar tussen God en Hosea. Zeg, weet je Hosea? Het is net als de mens, of net als het volk Israël. Het is net zo. Ze waren van mij. Ik heb ze gemaakt. Ik heb iedere leven gegeven. Gedacht zoals iedereen is. Zoals ik die wou. Maar ze koos de mens. Ze koos. Om achter haar minnaars aan te gaan lopen. Ze koos om te gaan leven voor deze wereld. Ze koos om te gaan leven voor wereldse rijkdom, voor wereldse roem. Ze liep achter haar minnaars aan en ze kon maar niet genoeg krijgen. Wereldse lust en plezier en genot. Genereerde met deze wereld. Draaide haar rug op mij. En eindigde op een slavenmarkt, een slaaf van de zonde. Kon niet meer nee zeggen. En toen zou ik gaan, en wij weten is die gegaan. En ging naar de markt van deze wereld. En betaalde de hoogste prijs om haar terug te kopen. Hij betaalde met zijn bloed. Omdat hij zegt, dit is wat zij en dit is wat jij mij waard is. En nu heeft hij je lief. Je ziet, wij staan er. Zoals Hosea's vrouw op die slavenmarkt. En we kijken naar ons leven. En we schamen ons. En ik denk, Heer, wat erg. Wat vreselijk. Wat heb ik toch mensen verdriet gedaan? Wat heb ik toch voor leugens verteld? Wat heb ik toch bedrogen? Wat waren toch onbelangrijke dingen? Heb ik toch mijn hart te pakken gehad? Wat heb ik toch domme beslissingen gemaakt? Was ik toch kwaad geweest? Wat heb ik toch gehaat? Wat was ik toch bitter? En kijk, hoe vies ben ik geworden. Ik schaam me gewoon. Ik durf niet meer op te kijken. Op een van die liederen die mijn vrouw ook zingt op haar cd, dan zingt ze die lied, dan zegt die lied. Die zegt, jij ziet de pijn van je leven. Jij ziet de zorgen, jij ziet de vragen. Jij ziet de kapotte stukken. Maar hij zegt, maar ik zie de reden waarom ik kwam. Ik zie de plannen die ik met je heeft. Ik zie wie jij bent in mij. Ik zie jou, zegt de Vader, in Christus. Alsof je nog nooit gezondigd heeft. Ik hou van jou. Geloof, hoop en liefde. Maar de grootste hiervan is de liefde. En nu, Hosea begon zijn vrouw lief te hebben. Met agape liefde, goddelijke, onvoorwaardelijke liefde. En dan wachtte hij op haar reactie. Niet van jij moet dit en die regels en dan ben jij een goede christen. Gewoon op je hart. Gij zult de Heere je God lief hebben. Met geheel je hart. Met geheel je ziel. Met al je kracht. Want zo heeft de Heere je God u lief. En jou lief. Zo lief dat hij zijn enige geboren zoon gaf. Omdat wij niet verloren zou gaan. Geloof, hoop en liefde. Maar de grootste is de liefde. Wat je leeft, is wat je waarlijk gelooft. Wat je iedere dag doet, laat zien waar de liefdes van je hart naartoe uitgaat. Waar je hoop heeft opgerecht. Al de rest zijn alleen maar godsdienstige praatjes. Ja, die dag zal komen dat wij Jezus zien. Die dag wanneer hij gaat zeggen. Eindelijk. Eindelijk. Been van mijn gebeente. En vlees van mijn vlees. Daarvoor heb ik het kruis gedragen. Eindelijk. Laten we samen bidden. Liefde was het. Onuitputtelijk. Heere, toen de levensborst op Golgotha zijn leven voor ons gaf. Daarom wil ik vanavond als dat lied zegt, Heere, rijd als heerser over de velden. Kom, Heer Jezus, in uw kracht. Rijd, Heer, als heerser over onze harten. Mogen u vrije toegang hebben tot onze harten vanavond, Heere. Heere, wij zien onze schande, wij zien onze zonde. Wij zien onze teleurstelling, onze fouten. Maar u ziet de reden waarom u kwam. U ziet uw plannen. U ziet ons in de nieuwe Jeruzalem. Getooid als een bruid voor haar man. Voor de bruiloft klaargemaakt. U ziet de vreugde die voor u lag. En wij kunnen alleen maar zeggen, hier ben ik, Heere God. Ik wil groeien in geloof, hoop en liefde. Ik wil u lief hebben met geheel mijn hart, met geheel mijn ziel, met al mijn kracht. Hier ben ik. Hier zijn wij. In Jezus' naam. Amen.